Gemeente, laat ik mogen beginnen met de afkondigingen. Mevrouw Luijendijk is in de nacht van vrijdag op zaterdag met hartklachten in het Van Wil Bethesda ziekenhuis in Dixland opgenomen. Met de familie Tijn gaat het goed, ze mogen vanmorgen weer in de kerk zijn. Voorbeden en dankzegging zal door de eigen predikant gebeuren vanavond. De overige mededelingen. Bestelstrookjes voor de oliebollenactie liggen in de voorkerk. Deze kunnen in de daarvoor bestemde doos weer ingeleverd worden. Bestellen via de e-mail is ook mogelijk. De activiteitencommissie zoekt medewerkers die nodig zijn om de oliebollen te verkopen aan het begin van de middag van 30 december. Graag aanmelden bij Lindsay van Hemert of Laura van Hemert. Menulijsten voor het nieuwjaarsbuffet liggen klaar in de voorkerk. Graag uw naam invullen, zodat bekend is op hoeveel mensen er gerekend kan worden. In overleg met dominee Van der Weg en Carola is besloten om het nieuwjaarsbuffet te combineren met een moment om Elisheva te bewonderen. Elisheva. Kostelijke naam. Elisheva. Dat betekent, geloof ik, mijn God heeft gezworen. U verneemt op een later tijdstip de concrete gegevens daarvan. Op kerstavond aanstaande donderdag is er om 19 uur het kerstfeest van de zondagsschool. Om 18 uur is er inloop met brood en soep. Op beide kerstdagen is er 's ochtends dienst. Op eerste kerstdag is er voor de dienst om 9:15 gelegenheid om hier in de kerk met elkaar kerstliederen te zingen. De collectes, er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten, de tweede voor het plaatselijk evangelisatiewerk van onze gemeente. De uitgangscollect is voor de kerkvoordij. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, en van Jezus Christus onze Heren, en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de lofzang van Zacharias, het 2e vers en het 5e. 2 en 5 van de lofzang van Zacharias. Gemeente, wij horen nu de heilige wet des Heren met de samenvatting daarvan en we zingen daarna uit Psalm 119, het 87ste vers, Psalm 119, vers 87. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet lichtvaardig gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus sprak: het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is één enig Heer, en ge zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten wij samen bidden. Heren, we danken u dat we op een plek mogen zijn waar uw woord eerder was dan wij. U bent ons altijd voor, ook op deze zondagmorgen, dicht tegen het kerstfeest aan. U was ons voor, de eerste in de schepping en de eerste in de herschepping. Dank dat we hier mogen zijn waar uw woord ligt en voor we dat woord gaan openen, bidden wij u of u het zelf wilt openen. Want wij kunnen met onze vingers de bladzijde wel omslaan, het boek openen, maar de kracht ervan, de diepe zin ervan, de waardij ervan, die kunt u alleen openleggen. Wij zijn het niet bij machte, Heere. Wij staan er telkens weer voor met twee linkse handen, onhandig als we zijn, vol van onverstand. Maar nu is er bij u verlichting. Bij u is er hulp. Hulp in de benauwdheid. Uitkomst in onze onmogelijkheid. En daarom bidden wij u. Wilt u vanmorgen het woord voor ons openen? Neem ons zo mee dat we het geheimenis van kerst, al is het vandaag geen 25 december, maar dat het echt het geheimenis van kerst mag zijn dat voor ons opengaat op deze morgen. Heere, kom tot ons over. Eenmaal bent u in uw lieve Zoon zo nabij gekomen. En hebt u zich te kennen gegeven. Ja, te kennen gegeven. Geef vanmorgen ook ons, uzelf, te kennen, voor het eerst of voor de zoveelste keer, maar dan is het toch alsof het voor het eerst is, Heere, want als u komt, dan is het telkens zo nieuw. Wij bidden u, raak ons aan met de gloed van uw liefde. Niemand heeft u ooit gezien, ook in Oude Broek niet. Niemand heeft u ooit gezien, eeuwige God, maar u hebt uzelf laten zien en uzelf verklaard in de Zoon van uw eeuwige liefde, die u hebt afgestaan in de volheid des tijds aan een verloren wereld. Zo lief had u die verloren wereld, dat u die niet wilde verliezen, maar dat u wel uw kind ervoor hebt afgestaan om die verloren wereld te redden, te behouden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Schrijf de werkelijkheid daarvan in ons hart, lieve Heere. Wilt u bij ons zijn in de bediening van het woord, dat u ons de woorden geeft en de kracht ervan in het hart, zodat we het uit mogen delen in al de veelkleurigheid die er bij uw genade is. En open het hart van de gemeente, van onze jonge mensen. Heren, we zijn er zo blij mee dat er kinderen bij ons zijn en jongelui. Geef, Heren, dat ze vanmorgen ontdekken of opnieuw ontdekken hoe rijk het is om bij u te mogen horen, om u te mogen kennen, om u te mogen volgen. Waar u ons dan ook roept in het leven en welke opleiding we ook volgen, dat we één ding mogen weten, Heere, u te kennen en u te volgen, dat is het leven. Geef ze dat geluk, Heere. Geef ons allemaal, jongeren en ouderen, mensen misschien ook die thuis kunnen meeluisteren met ons, zieken, rouwdragenden, hoogbejaarden, van jong tot oud, geef ons allen het zicht op hem, die voor ons een kind geworden is, aan het kruis gehangen heeft, door de dood is heen gegaan en die leeft tot in alle eeuwigheid. openbaart u zich aan ons, hoofd voor hoofd en hart voor hart. Hoor ons om zijnentwil. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit het evangelie van Johannes, naar de beschrijving van Johannes, het eerste hoofdstuk, de eerste 18 versen. Johannes 1. De tekst voor de preek is het 18e vers. Laatste vers van de schriftlezing. We beginnen bij vers 1. In den beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in den beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde, dus door dat woord, gemaakt. En zonder dat woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat ze allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar hij was gezonden opdat hij van het licht zou getuigen. Dit was het waarachtig licht dat een iegelijk mens verlicht, komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit het bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van wie ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Hier eindigt de schriftlezing. Wij zingen samen uit Psalm 43, de versen 3, 4 en 5. 43, 3, 4 en 5. Straks zingen we na de preek de lofzang van Simeon. Nee, niet uit de lofzang, maar de hele lofzang, twee versen. De lofzang van Simeon. Gemeente, misschien hebt u dat ook wel eens, of jij, dat je God zou willen zien. Is toch niet zo'n vreemd verlangen eigenlijk. Ik zou God wel eens willen zien. Heb je dat wel eens? Ik kan me nog wel herinneren dat ik... Laat ik eerst zeggen, ik bedoel nu niet God zien in de tekenen van zijn almacht, de schepping bijvoorbeeld. Je ziet wel iets van God, hè, om je heen. Als een mens niet blind is, dan kun je iets van God zien, tekenen, sporen van God, signalen van God, zal ik maar zeggen, in de schepping, in een zeegezicht, of een boompartij, of een berglandschap, of gewoon iets heel moois en eenvoudigs dichtbij, een bloemknop, of een bloem die open gaat het voorjaar. Nou ja, zo kun je natuurlijk 100 dingen opnoemen waar je iets ziet van de grootheid en de oorspronkelijkheid, de creativiteit van God. Maar dat bedoel ik nu niet. Ik heb het nu niet over de tekenen die naar God verwijzen, maar ik heb het over God zelf. Heb je dat wel eens, dat je God zelf zou willen zien? En dat wilde ik even zeggen, daar begon ik ook net aan. Ik kan me herinneren dat ik in mijn jeugd daar wel eens naar kon verlangen. Ik weet niet of het altijd een zuiver verlangen was. Want er zit ook iets in van, als ik God nou eens één keer zou kunnen zien, dan wist ik zeker dat hij er was. Hè? Zo, dat ook wel een beetje. Hè? Er zit ook wel wat twijfel achter soms. Misschien heb je dat ook wel eens, jongelui. Je denkt, nou, als ik God nou een keer zag, al was het maar één keer, even, dan hoefde ik nooit meer te twijfelen. Dan wist ik het zeker. Want ja, dat zeggen we toch altijd in de wereld. Hè? Ik moet het eerst zien. Ik moet het eerst zien voordat ik het geloof. Dat is zo. Dat is ons levenspatroon, zal ik maar zeggen. Daar worden we bij opgevoed. In het onderwijs. En je moet het eerst zien. Je moet het kunnen bewijzen. Niet waar? Maar ja, in de kerk. En de opvoeding thuis. En op catechisatie. Ja, hebben we het over een God die we niet zien. En toch geloven. Dus kon ik hem nou eens een keer zien, hè? Nou, ik had als kind dat ook wel, dat verlangen om God een keer te zien. Want ja, dat werd natuurlijk net als bij jullie thuis, dat geldt ook van de ouderen als je denkt aan vroeger, daar werd al heel vroeg uit de Bijbel gelezen. Niet waar? Bij jullie ook thuis, dat geldt toch voor de meesten zoals die hier zitten, dat we met de Bijbel opgevoed zijn. En dan ging vader lezen of moeder, die zei, stil kinderen, want God is aan het woord. Nou, eerbiedig, God spreekt. Dus God spreekt. Je ziet hem niet, maar je hoort iets van hem. Als de Bijbel opengaat. En moeder zei ook, en dan gaan we bidden. Bidden, dat is spreken tot God. In de Bijbel spreekt God tot ons. Als we bidden, spreken wij tot God. Dus dat is al heel wat, hè? God spreekt tot je hoort hem praten, om zo te zeggen. Wij spreken tot hem, dat is ook heel wat. Maar zien deed ik hem nooit. Je praatte met hem. Ook in dat heel eenvoudige gebedje. Heere, zegen deze spijzen. Om Jezus wil. Amen. Heel eenvoudig. Je praat met hem. En als er gelezen wordt uit de Bijbel. Of je leest zelf uit de Bijbel. Later. Dat doe je toch wel, hè? Jongen aan. Minstens 2 keer per dag. Zo moet je je dag eindigen. Door te horen naar wat God tegen je zegt. Dus de Heere spreekt tot je, jij praat tot de Heere, maar zien doe je hem niet. En dan dacht ik wel eens, ja, hoe rijk dat ook is, je mag alles tegen hem zeggen en hij zegt ook alles tegen jou. Vermanend, maar ook nodigend, belovend. Dat is heel rijk, maar ik dacht wel eens, ik zou hem ook wel eens een keertje willen zien. En het gebeurde nooit. Gemeente, op zo'n vraag gaat God niet in. Net zo min als wanneer God ingaat op een zo'n vraag die brutaal gesteld wordt. Dat gebeurt natuurlijk ook, hè. Als die God van jullie dan echt bestaat, dan moet hij zich maar eens bewijzen. Dan moet hij zich maar eens vertonen. Dat gebeurt ook, hè. Vanuit het ongeloof. Vanuit het atheïsme, zal ik maar zeggen. God gaat niet in op de vraag van kind, o God, laat u eens zien. Hij gaat zeker niet in op de vraag van een brutaal mens die uitdagend zegt, laat u maar eens zien. God gaat er niet op in en dat is maar goed ook. Dat is maar goed ook. Want hij zou het niet overleven, die brutale aap. Hij zou het niet overleven. Als God zich zou tonen, zoals die was, buiten Christus om, dan weet u wat er in de Bijbel staat, hè? De Hebreeënbrief zegt, dan is God een verterend vuur. Stel je voor dat God in zou gaan op zo'n brutale vraag. Dan had het laatste uur van die brutale rakker geslagen. Dan werd hij in één ogenblik verteerd. Gelukkig maar dat God zo geduldig is om er niet op in te gaan. Dat had die rabbi uit de oudheid, daar wil ik u een klein verhaaltje, hebt u misschien wel eens gehoord hoor, het is niet zo oorspronkelijk. Dat had die rabbi uit de oudheid goed begrepen, dat je God niet zomaar kunt ontmoeten, niet zomaar kunt zien met het blote oog. Die rabbi die was in dienst van een, laat ik maar zeggen, een machtige koning. En die koning die zegt op een dag tegen die rabbi, vriend, ik hoor jou zo vaak praten over God, maar ik weet niet goed waar je het over hebt eigenlijk. Laat mij die God van jou eens zien. Majesteit, u overvraagt mij. Maar die majesteit hield vol. Nee, zei hij, je komt er niet onderuit. Ik sta erop. Laat hem mij eens zien. Wel, zei uiteindelijk die rabbi. Hij kreeg een inval. Hij zegt tegen die keizer Sire, wilt u zo goed zijn om mee te gaan naar buiten? Het was midden op de dag. De zon schroeide de aarde. En het licht klaterde naar alle kanten. Buiten gekomen verzocht die rabbi zijn vorstelijke heer om nu pal in de zon te kijken. Zou die man dat gekund hebben, denk je? In de zon kijken? Denk je? Nee, hè? Nee, denk ik ook niet. Dat kon hij niet. Dus toen was het de beurt van die koning om te zeggen, nu overvraagt u mij. Dat kan ik niet. Dat kan ik niet, zei hij. Waarop die rabbi zei, nog veel minder sieren kunnen wij God in het aangezicht zien. We zien zijn licht zoals het zonlicht. We zien zijn licht. Maar God zelf zien we niet. Dat kan niet. Daar had hij gelijk in, hè. Niet waar? Wij kunnen God niet zomaar met het blote oog observeren. Net zo min als dat je met het blote oog pal in de zon kunt kijken om 12 uur 's middags. U weet nog wel dat er een aantal jaren geleden een zonsverduistering was. En die werd al weken van tevoren in de krant aangekondigd. En stevast werd erbij vermeld, denk erom als het zover is dat je niet kijkt hoor. Want je denkt te kunnen kijken, maar zelfs die randen eromheen die zijn verblindend. Dus niet kijken met het blote oog. Wel, lieve mensen, als wij niet naar de zon, de geschapen zon, kunnen kijken, hoe zouden wij de schepper zelf dan met het blote oog kunnen zien? Wel, het was een vondst van die rabbi, vind je niet? En een lesje voor die koning. Maar stel nou voor, als we vanmorgen niks meer te zeggen hadden dan dat. Stel voor. Als ik alleen maar tegen u mocht zeggen, God is niet te zien. Dan sprak ik wel Johannes na, want Johannes zegt het ook. Niemand heeft ooit God gezien. En impliciet bedoelt u er ook bij te zeggen, kan ook niet. En mag ook niet. God zien en leven, uitgesloten. Zo staat dat zwart op wit in het Oude Testament beschreven. Als dat nou alles was, gemeente. Als God alleen maar een laaiende gloed was. Bij wie niemand wonen kan, die niemand zien kan. Als dat alles was. God de ongenaakbare, de onzichtbare. Dan was dat niet erg opwekkend. Wat ben je dan in zo'n adventsdienst als deze komen doen? Is dat nou voorbereiding op een kerstfeest? Alleen maar horen dat wij God niet kunnen zien? Maar dan moet u eens horen. Johannes schrijft, niemand heeft ooit God gezien. Punt. Nee. Geen punt, maar om zo te zeggen, en zo mag u het voortaan wel lezen, als u Johannes 1:18 leest, dan mag je achter die woordjes wel een dubbele punt lezen. En u weet het verschil tussen een punt en een dubbele punt, hè? Als er een punt staat achter een verhaal, dan betekent dat einde bericht. Punt. Is uit. Maar een dubbele punt achter een zinsdeel betekent het belangrijkste komt nog. Zo in de trant van, ik zal een voorbeeld geven. Ik zeg u, dubbele punt. Ja wat? Nou dat komt achter die dubbele punt. Belangrijkste komt nog. En zo is dat hier in Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. Ah, dat zet ons op onze plaats, hè. Want het kan ook niet. Hoezo niet? Ja, gemeente, omdat we er niet op gebouwd zijn. Niet op gebouwd. Daar hebben wij het naar gemaakt. We zijn er te onheilig voor om die heilige God zomaar te ontmoeten. Te onbeholpen voor om die machtige God zomaar te zien. Er zit een kloof tussen hem en tussen ons. De kloof van onze goddeloosheid, onze godsvervreemding, kan zomaar niet. Niemand heeft ooit God gezien. Punt. Nee, geen ongenadige punt, maar een genadige dubbele punt. De eengeboren zoon van God die in de schoot van de Vader is. Die heeft hem ons verklaard. Oh, gemeente, in die paar woorden wordt het kerst. In die paar woorden is het kerstevangelie het geheimenis. En het hemelwonder van het kerstfeest uitgestald. Je zou eigenlijk de ogen van Johannes eens. Dat denk ik wel eens, hè. Als die mensen dat nou aan het opschrijven waren. Hè? Johannes en Matthäus en Lucas en zo en Paulus. Als die mensen aan het schrijven waren, hier, Johannes, op zo'n hoogtepunt, hè, dit is toch een hoogtepunt uit het evangelie. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon van God die in de schoot van de Vader is, heeft ons verklaard. Dat zijn toch hoogtepunten. Je zou dus eventjes de ogen van zo'n man hebben moeten zien. Ik denk dat zijn ogen getraand hebben. Dat hij zijn ogen niet droog hield. Dat is toch zo'n wonder. Ja, we hebben het natuurlijk al zo vaak gehoord, gemeente, maar je zo eens even moeten kunnen doen alsof ik je het nog nooit had gehoord. En je alleen nu maar eventjes het eerste zinsdeeltje wist. Niemand heeft ooit God gezien. En toch is er een verlangen in je hart. Ik zou God wel eens willen zien. Nog verder gaand. Ik zou met God verzoend willen zijn. Ik zou hem willen kennen als mijn liefhebbende vader. Maar hoe kan dat ooit? En dat dan dat evangelie opengaat en zegt, ja, jij komt niet tot God, maar hij komt tot ons. De eengeboren zoon van God is neergedaald en heeft hem ons verklaard. Dat zijn toch wonderlijke woorden, dan krijg je de tranen van in je ziel. Je zou die ogen eens even moeten zien voor Johannes. Die ogen die zullen hebben gestraald in ieder geval. Gestraald en misschien getraand. Van ontzag en van verwondering. Niemand heeft ooit God gezien, u niet. Als je het me zou zeggen vanmorgen, je zou straks naar me toe komen in de consultorie en je zou zeggen, dominee, ik heb God gezien. Dan zou ik zeggen, ik geloof er niks van. Ik geloof er niks van. Tenzij je bedoelde, ik heb hem gezien in het aangezicht van Jezus Christus, dat is anders. Maar zo onbemiddeld, God, de eeuwige, u hebt hem niet gezien. Jij niet, ik niet, nooit. Onbereikbaar. In een eeuwige verte. Oneindig verder dan de verste ster. En dat heelal, dat is al zo onafzienbaar, nietwaar, begint het je te duizelen. Maar die afstand is nog niets vergeleken bij de afstand tot God. En diezelfde God, die zo eeuwig ver weg is, diezelfde God, is ons zo uiterst nabijgekomen. Is diezelfde God. Diezelfde heilige, verheven, hoge God, heeft zo laag gebogen in zijn lieve zoon. Niemand ooit God gezien. Kan ook niet. Ik ben er te klein voor, te gering voor, te zondig, te onheilig. God, een onoverbrugbare afstand tussen hem en tussen mij. Maar hij overbrugde de afstand. Voor mij verboden terrein. Afgezet gebied. Waag je niet op dat gebied. Je zou het niet overleven. Maar wat gloeide er in het hart van deze God? Liefde, gemeente, in één woord, liefde. Heilige, gloeiende liefde. Ja, zoals de Heere een gloeiende hekel heeft aan de zonde. Brandende toorn staat er in de Bijbel, gloeiend, brandend. Zo heeft de Heer een gloeiende liefde tot zondaar. Al zo lief heeft God Abbenbroek gehad. Vul nou je naam eens in. Al zo lief heeft God. Nou, die kleine Anna. Of die kleine Pieter. Of die grote Adriaan, vul nou je naam eens in. Al zo lief heeft God mij gehad. Dat hij zijn enige liefde zoon niet heeft gespaard. Maar voor ons allen heeft overgegeven. Opdat een ieder, wij, gaat niet over een ander. Bij die iedereen ben ik ook ingesloten. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, niet verloren zal gaan. Maar het eeuwige leven zal hebben. Ja, die wereld had God lief. Dat is toch niet te geloven? Want dat is die wereld in opstand. Tegen God. Dat is die wereld met weerstand tegen God. Want zelfs toen hij kwam in zijn zoon, hebben ze hem niet eens aangenomen. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. De wereld door hem geschapen, maar de wereld heeft hem niet gekend en herkend en erkend. Dus van onze kant, niets van onze gading erbij. Niets. En God zette door. Met zijn liefde. Ah, dat is een gloeiende liefde, zeg ik, ja. Dat is ook een verterende liefde, ja, zou ik mogen zeggen, denk ik. Maar dan een liefde die onze weerstand verteert en de zonde verteert. Zo verteert dat het het leven kost van zijn enige geboren zoon. In die wereld legde God zijn kind neer. Die wereld met al zijn tranen ook, met zijn trauma's. Die wereld met zijn breuken en zijn barsten. Niet op een paradijselijk stukje van de wereld, dat nog een beetje aardig eruit zag of zo. Nee, midden in de wereld. In de nacht van onze verlorenheid. Midden in die godsvervreemding. God dacht, ik zal geen verre en vreemde God blijven. Niet in ongenaakbare verte. Ik ga. En wat hij dacht, dat deed hij ook. Hij kwam. Hij overbrugde de afstand. Komen de mensen niet naar mij? Ik kom. Kunnen ze niet naar mij? Ik kan het en ik doe het en ik wil het. Dan ga ik naar hen. Niet verzengend, maar verzoenend. In mijn eengeboren zoon, met wie ik teerder en hechter verbonden ben dan een moeder met een kind. Want de zoon is het kind in zijn schoot. Nou, die beeldspraak begrijpt u denk ik wel als u even bedenkt dat de mensen vroeger niet aan tafel aten in het oosten, maar aanlagen. En dan kon de een zo, min of meer liggen, steunden op één arm, met de andere aten ze. En zo liggend kon je liggen in de schoot aan het hart van een ander. Deze beeldspraak gebruikt Johannes hier. De zoon, we hebben het over een diep geheimnis, dat ons ver boven het verstand gaat hoor. Maar de zoon is van eeuwigheid de schootzoon van zijn vader. In een unieke, hechte gemeenschappelijkheid. In een hechte eenheid, vader en zoon zijn één. Dat zegt Jezus later zelf in het Johannes Evangelie. Ik en de vader zijn één. Eén. Wel, de vader is met zijn zoon op deze unieke, hechte, innige, intieme manier verbonden, verenigd in de schoot des vaders. En die zoon, ja, Kolberen gezegd ergens, zijn andere ik. De zoon was 's vaders andere ik. U voelt wel, wij kunnen met onze menselijke taal niet precies zeggen hoe het zit. We cirkelen een beetje rond het geheim, hè, met onze woorden. We cirkelen een beetje rond het geheim. Maar dat is ook uitgedrukt om die unieke eenheid aan te geven. De zoon is het andere ik van de vader. En de vader spaarde zijn andere ik niet. Hij gaf hem over. Het is kerstevangelie. Het wonder van kerst. Snap je dat ik net zei? Het is bijna niet om je ogen droog te houden. Het is zo onbevattelijk dat God dat voor ons over had. Dat hij hem overgaf. Dat God zei, ik ga naar beneden in mijn kind. Ik ga ze opzoeken. Die verlorenen die van mij niet wilden weten, ik weet van hen. Die wegliepen, ik loop ze na. Die afvielen, ik vang ze op. Zo is God. Daar kwam hij. Ik ga zo naar ze toe dat ik mij aan hen verklaar. Dat staat in de tekst, hè. Maar de enige geboren zoon van God heeft hem ons verklaard. Het staan eigenaardige woorden, een woord dat u allemaal kent. U kent het woordje exegese wel, hè. Een dominee moet een tekst altijd goed exegetiseren. Dat is een van de vakken die ze op de universiteit leren. Exegese, uitleg van de Bijbel, uitleggen. dat woord, dat is exegese is een Grieks woord, dat woord gebruikt Johannes hier. Jezus is de exegese van de Vader. De uitleg van de Vader. Dus, met andere woorden, als een mens vraagt, hoe zit het nou met God? Wie is dat? Hoe moet ik over hem denken? Kan iemand me dat eens uitleggen? Dan zegt God, ja, dat leg ik uit in mijn Zoon. Hij is mijn uitleg. Hij is mijn exegese. Niemand ooit God gezien, maar de enige geboren Zoon heeft hem ons uitgelegd. Heeft hem ons, je mag ook zeggen, geopenbaard. Heeft hem ons verklaard. Dat is toch wat? Dat God in Christus zichzelf helemaal te kennen geeft. Hij geeft een verklaring van zichzelf. Dan moet u goed begrijpen, gemeente, dat is geen verklaring voor het verstand. God verklaart ons niet. Jezus verklaart ons de Vader niet zo dat ik zeg, nou begrijp ik het. Nou begrijp ik alles van God. Helemaal niet. Het is geen verstandsverklaring, maar een liefdesverklaring. Dat moet je maar goed onthouden. Jezus verklaart ons Gods liefde en in Jezus verklaart God ons zijn liefde. Zoals twee mensen elkaar een verklaring afleggen. Dat is toch mooi eigenlijk, hè? Mooie uitdrukking. Een liefdesverklaring. Dat is heel wat anders dan een verstandsverklaring. Als een jongen tegen een meisje verklaart dat hij er lief heeft, dan gaat hij niet uitleggen hoe dat nou allemaal precies zit met de liefde. Wel nee, het gaat veel dieper dan het verstand. Het is een hartsverklaring. Zo doet God het ook. Komt dus niet vertellen hoe het allemaal zit. Maar één ding komt hij ons verklaren, dat is zijn liefde. Zijn genadige liefde. Onvoorstelbaar. Ik heb hier, ja, maar ik u, heren. Nee, dat weet ik wel, zegt de Heer. Ik heb jou eerst lief gehad en daarom mag je mij lief hebben. Eerst. Vijanden verzoen ik met mij. Vijanden. Weglopers haal ik terug. Verlorenen zoek ik op en ik vind ze. Zo is God. Hij verklaart ons zijn liefde. Gemeente. Je zou even kunnen vragen, hoe ging dat nou concreet toe in de geschiedenis? Nou, dan moet je gewoon Lucas lezen. Kijk, Johannes, die doet het op zijn wijze, is heel diepzinnig, hè? Lucas vertelt gewoon historisch wat er gebeurd is. Nou ja, gewoon. Maar dat zijn de historische feiten. Daar zie je het gebeuren. Hoe ging dat nou toe? Dat God zijn enige geborene zoon zond die in de schoot van de Vader is. Die dus in de schoot van de Vader, dus aan zijn boezem lag, aan zijn hart lag, dus al zijn hartsgeheimen kent. Zo zegt Calvijn het ergens, ze zegt, de Zoon is op de hoogte van al de hartsgeheimen van de Vader, en als nou die Zoon tot ons komt in het Evangelie, dan legt hij ons die hartsgeheimen van de Vader voor. Dan komt Jezus zeggen in de prediking van het Evangelie, zo is God voor u. Heeft hij gelijk. Wel, hoe ging dat nou in die nacht van Bethlehem? Hoe ging dat toe, historisch? Nou ja, kijk, ik kijk dan naar de herders. Die herders, die stonden daar. Die konden ook God niet zien, maar op een ogenblik staan ze met hun ogen te knipperen. Want dan komt er iets van God op ze toe. De heerlijkheid des Heren omscheen ze. Dus niet God zelf hoor, anders waren ze er geweest. Niet God zelf, maar de heerlijkheid des Heren omscheen ze. Ze krijgen de schrik van de leven natuurlijk. Noem het in de nacht. Terwijl ze met het dagelijks of nachtelijk werk bezig waren. Wacht houden over de kudde. En daar in één keer staan ze te knipperen met haar ogen. Ze zijn bevreesd. En dan horen ze een stem uit de hemel. Vrees niet. Zegt de Heer zo vaak. Hè? Als wij niet weten waar we blijven moeten. Zijn Heer kan voor u niet bestaan. Komt daar die stem uit de hemel. Vrees niet, zegt de engel. Je hoeft niet bang te zijn. Schrik niet terug, want zie, ik verkondig uw grote blijdschap. Dat is nog wat anders dan schrik en vrezen en beven. Ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken heel het volk zal wezen, dat u heden, ja dat zijn zinnetjes om aan je hart te sluiten gemeente, dat u heden, nu, u, jou, voor jou, geboren is, Jezus, de Heiland, de Christus, de Heere, machtige boodschap, dat mogen ze horen. Ja, dat is hem nu. De beloofde, de verwachte. Gods eengeboren zoon. Die in de schoot van de vader was. En is en blijft. Maar nu is ontvangen in de schoot van Maria. En uit die schoot van Maria is geboren. Hoor je? De zoon zo uniek verenigd met de vader. Hij komt op een unieke, onherhaalbare, onvergelijkelijke wijze nabij in ons menselijk vlees. Ontvangen in de maagd Maria. Geboren uit de maagd Maria. Door dat hemelwonder op aarde, dat hemelwonder van de Heilige Geest. Ja, hierin zegt Johannes in zijn brief, hierin is de liefde, niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat Hij ons heeft lief gehad. En dat Hij zijn eengeboren zoon gezonden heeft. Verzoenend, vernieuwend, vertroostend, opdat een ieder die in hem gelooft, behouden zal zijn. Ja. Uit de schoot van de Vader, tot in de schoot van Maria. Nou, de herder zegt, de engel zegt tegen die herders, ga. Ga op weg. En dan gaan ze. Zoals ze waren. Gaan we mee? Zoals ze zijn? Die herders hoefden zich niet eerst op te knappen. Maar ze gingen met het vuile plunje. Ze roken nog naar het veld en naar de dieren. En ze gaan. Met haast. Laten zich door niets tegenhouden. Als je gezegd had, zou je niet eerst even gaan opknappen, zouden ze gezegd hebben, we hebben geen tijd voor. We hebben een boodschap gehoord uit de hemel. Ge zult hem vinden. Dat is het enige waar we ons aan houden. En dan gingen ze het woord zien dat hen verkondigd was. Wat zagen ze toen? Toen zagen ze een kind. Een kind. En wie hem heeft gezien, die heeft de vader gezien. Wie het kind ziet, die heeft de vader gezien. Rijk is dat, hè? U zegt, hoe kan dat nou? Ik zie daar een kind liggen, gehuld in doeken. Zo armelijk. De poverheid ten top, hè? Wat stro. Armelijke doeken. Een kind. En de winselen van onze armen. En vanmorgen mag ik hem u in de winselen van het evangelie laten zien. En nou sta ik een paar meter hoger dan u en dan jij. Maar dat moet je even wegdenken. Jezus ligt nog even diep als in de kribbe. Zo aan je voeten. Pas op. Mensen, dat je er niet op trapt. Dat kan. Dat kan. Je kunt aan Jezus voorbij gaan. En je kunt het evangelie vertreden. Als je leven je lief is, en dat mag. Ga niet aan hem voorbij. Kom dicht bij die kribbe. En buig. En ik verzeker je, je kunt zo diep niet buigen of Jezus ligt dieper. Dat kun je niet eens zien met je ogen, hoe diep die boog. Hij boog onder onze verlorenheid. Hij boog tot tussen het hout van een krib, een voerbak, een trog. 33 jaar later boog hij onder het hout van een doornenkroon. En even later stierf hij aan het hout van een kruis. Diep. Diep. Tot in de helse verlatenheid. Zo diep. Dat is Jezus. U zegt, ik dacht dat het ging over God zien. Ja, precies. Daar hebben we het over. Wie hem heeft gezien, het kribbekind, de kruiskoning, die heeft God gezien. Daar zie je hoe lief God zo'n verloren, verwerpelijk mensenkind als ik ben, had. Zo lief, dat hij zijn kind ervoor over had. Tot in de verlatenheid, tot in de dood. Tot onder de vloek, tot in het graf. Al zo lief had God. Daar verklaart God zijn hart. En zegt, jongens en meisjes, vaders en moeders, iedereen, gemeente, zo ben ik. Schrijf het in je hart, zo ben ik. Buiten Jezus kan niemand mij onder ogen komen. Wat hij zich ook verbeeldt. En wat hij ook denkt aan deugden mee te kunnen brengen. Of aan rechtzinnigheid, of aan vroomheid, of aan geloof en hoop en liefde. Wat hij ook denkt aan te brengen. Niets komt in aanmerking. Maar Jezus, zijn verzoenend sterven. Dat is het rustpunt van je hart. En ik buig me over het kribbekind. Al is het geen 25 december. Maar het is kerstdag vandaag. Kerst betekent niets anders dan Christus, dat weet u. Kerst betekent Christus. Niets minder en niets meer. En het is vandaag kerstdag. En ik buig me over hem heen. Hij staat niet, maar hij ligt laag. Een kind kan erbij. En ik zie zijn handen. En in die handen biedt God zelf mij vriendschap. Vrede op aarde. En ik zie zijn ogen. En in die ogen lees ik Gods welbehagen af. In mensen een welbehagen. En ik voel zijn hartenklop. En daarin weet ik het hart van God de Vader verklaard. Zo zien we hem. Nu nog met de ogen van het geloof in het evangelie. Maar straks, geliefde, u zult er toch al bij zijn en jij. Straks zien we hem. Om zo te zeggen, met het blote oog, als ze bij hem zullen zijn. En hij zal zijn alles en in alle. En we hem zullen zien, gelijk hij is. Amen. De lofzang van Simeon. zitten, laten we samen danken en voorbeden doen. Heere, u bent wel heel nabij gekomen. Gij zag ons aan in uw genade. En zo mogen wij genade vinden in uw ogen. In Jezus Christus, in wie u zichzelf aan ons verklaard hebt. Dank, Heere, dat we er iets van mochten zeggen en iets van mochten vernemen. Heere, daar zijn geen grenzen aan uw liefde. Er is bij u geen beperking. Bij ons staat er van alles in de weg. Maar voor u is er geen drempel te hoog en geen kloof te diep. U houdt nergens voor halt. U hebt lief gehad tot het einde. Heere, mogen we u zo kennen. Als onzer één geworden en toch geheel anders. Als volkomen mens en nochtans als die goddelijke plaatsbekleder. Die niet alleen maar tot ons kwam, maar voor ons kwam. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moest sterven. Heere, dat is een hartveroverend en hartvervoerend evangelie. We danken u ervoor. Wij bidden u, Heere, voor de hele gemeente. Voor onze gezinnen. Voor onze kleine kinderen. Voor onze jonge mensen. O God, omring ze. Met de trouw van uw verbond, zoals u dat betekend en verzegeld hebt aan hun voorhoofd. Heere Jezus, laat ze u kennen en lief hebben. Bidden u, Heere, voor de broeders van de kerkeraad en hun gezinnen. We bidden u voor de predikant van deze gemeente en zijn gezin. Stel hem, Heer, in het midden van de gemeente als een licht, als een getuige van dat ene licht dat in de wereld gekomen is, waarin het leven is. Dat hij van zichzelf mag afwijzen. Heenwijzen naar het Lam Gods, opdat de gemeente daar goed mee is. Ontfermt u zich over alle heren die in onze ogen zo ongelukkig zijn. Geraakten. Gebroken. Naar lichaam of ziel. Ontfermt u zich over hen, heren. Over al die mensen die door het oorlogsgeweld geteisterd zijn. Ondersteunde verdrukten. Wees bij die stroom vluchtelingen. Wij weten er toch geen raad mee, Heer. Hoe moet dat toch? Wilt u een pad banen? Geef wijsheid aan onze overheden en de machthebbers van deze wereld. Heer, wij bidden u, keer het getij van godsverlating en goddeloosheid. Laat uw woord wereldwijd harten veroveren. Laat uw evangelie omringd zijn met daden van dienstbetoon en barmhartigheid. Kom, Heere, met de heerlijkheid van uw koninkrijk en doe daar geen van ons ontbreken. Uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Psalm 52 vers 7 is ons slotlied. 52 vers 7. Gemeente, ga in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.